Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Zo, de laatste koude oliebol had de kans nog niet gekregen om taai te worden, of daar gaan we alweer. Slechte zaakman, zo'n korte winterstop, als het al zo mag heten. Je hebt van die gewoontes, van die tradities, die je pas gaat missen als ze er niet meer zijn. Ik had persoonlijk nooit gedacht dat nieuwsberichtjes als Feyenoord is veilig geland in Oostenrijk daarbij zouden horen, maar verdomd. Sommige mensen kijken met nieuwjaar altijd naar schans springen. Ik zou nu een licht vergrijp plegen voor een haperende stream van een oefenpotje tegen Würzburger Kickers, waarin de vierde rechtsback van Feyenoord onder 19 ineens best wel aardig meedoet. Maar nee, de zieke boeg heeft amper tijd gekregen om leeg te stromen. Het gaat meteen alweer om de knikkers. En het wordt zo'n maand waar je als Feyenoorder altijd doodsbang en tegelijk veel te hoopvol naartoe leeft. Aanpikken of afhaken, dat cliché is gelukkig hetzelfde als alle andere jaren. Net als de onverwachte winteraankoop. Stiekem toch wel lekker hoor, al had ik hem liever eerst wat minuutjes zien maken tegen de tweede van Erzgebirge Aue om de op hol geslagen verwachtingen wat te temperen. Nu moet onze beer echt meteen los, anders kan over 4 weken die hele transfer al nagenoeg zinloos blijken te zijn geweest. Lucas zegt zelf dat hij wel van die druk houdt. Nou, dat is alvast mooi. Laten we dan maar gewoon hopen dat Prato minder lang wacht met prikken dan Hugo de Jonge. Een gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. En wat heet, het is de allereerste van 2021 en die maak ik samen met Jopie.
Hey!
En met live uit het land van Overkindval Henke Larsson en John Guidetti, Sjoerd.
Hi!
En Sjoerd, jij bent patron van het eerste uur van Kein Gelul.
Ja, bijna.
Al een hele tijd in ieder geval.
Ja, wel lang al, ja.
Ja. Ja, de mensen die de Los Patrones podcast luisteren, die we speciaal voor onze patrons elke week extra maken, die zullen jou al wel kennen. Jij bent de luisteraar met de podcaststem die beter is dan die van alle podcasters.
Ja, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Ja, zelf hoor ik dat niet zo, maar ik voel me elke keer weer gevleid en daarom stuur ik ook nagenoeg elke week echt een vraag in van 2 minuten die in principe helemaal niet echt een vraag is, maar meer gewoon een soort ja, geouwe nul over niks. Ja.
Ja, en jij woont in Zweden, dus jij volgt Feyenoord altijd een beetje op afstand.
Ja, het valt wel mee. Ik heb wel gewoon een seizoenkaart, vak J. In de betere tijden dan kwam ik wel een wedstrijdje of 6-7 denk ik per seizoen kwam ik over. En ik denk ongeveer 1 uitwedstrijd per jaar pakte ik mee. Ja, meer als het zou kunnen, maar dat ging dan meestal niet. Maar ik kon er nooit zo goed mee omgaan dat er bij echte belangrijke wedstrijden dat er geen plekje in de Kuip voor mij zou zijn. Dus daarom heb ik die kaart wel altijd aangehouden, ja.
Slim.
Nou, dan kun je deze maand je lol op, Sjoerd.
Ja, feest. Ja, ik heb deze keer hem wel inderdaad genomen met de wat is het, de nep-supporter? Nee, de niet-full-support kaart.
Ja, precies. Ja, voor zekerheid. Ja, ja. Heel slim. Ja, goed. Ja, Freek, jij had het over die maand januari. Volgens mij willen we het daarover gaan hebben, want ik heb eens even zitten kijken. Ik ging natuurlijk uiteraard deze uitzending voorbereiden. Ik zag dat schema en ik kreeg daar toch een kleine lichte hartaanval van. Want het is echt een bomvol programma wat we in de maand januari hebben. In 22 dagen hebben we 7 potjes en niet de minste. Dus ja, wat is het gevoel zo vlak voordat we gaan starten met die horrormaand?
Ik moet zeggen dat ik dat gevoel, het is vooral dat er 3 grote wedstrijden in zitten. En dat je dan altijd wat, het is een gevaar dat je misschien over wedstrijden heen gaat kijken. Ik bedoel, wij gaan het natuurlijk straks wel over Sparta hebben. Maar eigenlijk hebben we het nu inderdaad al meer over Ajax, AZ en PSV. Ja. En dat is, ik denk dat als spelers zo denken dat daar een heel groot gevaar in schuilt. Want dat soort dingen, een programma als het geheel zien, dat werkt bij Feyenoord zeer zelden, volgens mij. Of,
ja. Ja, dat herken ik wel. Nee, maar het is wel waar. Want ik was dus in de veronderstelling, ik had me dus nog niet per se heel goed in dat schema gekeken, dat we in de maand januari alleen tegen Ajax, PSV, Sparta en AZ zouden spelen. Maar ik had dus niet door dat we elke woensdag dus ook een wedstrijd hebben. Want we hebben echt een bomvol programma. Waar bijvoorbeeld na Sparta staat PEC al te wachten. Dus ik dacht, na Sparta hebben we Ajax die week daarna. Nee hoor, nee, dat is gewoon PEC nog tussendoor. Dus het is iets drukker dan ik had verwacht. Natuurlijk ook nog een bekerwedstrijdje tussendoor tegen Heracles.
Ja, dat is toch weer. Hè? Dan heb je speciaal die Europa League heb je niet overleefd. Denk je, hè? Dan doen we het goed en houden we wat ruimte over. Doen we het weer zo goed in de beker dat je ook weer daar extra wedstrijden krijgt. Het is toch...
Ja.
Het is zwaar, hè?
Wat zal Brian Linssen daarvan vinden? Die was volgens mij stiekem best wel blij dat hij uitgeschakeld was. Die dacht, hey, die hebben een rustige programma. Nou, niks ervan, Brian.
Je moet profiteren van het drukke programma van de concurrentie. Nou ja, dat gaan we zien deze maand inderdaad, in hoeverre dat gaat lukken. Ja, het is wel wat dat betreft natuurlijk een interessant blok meteen. Want eigenlijk ga je nu pas een idee krijgen van waar je staat ten opzichte van de rest. We hebben een relatief makkelijke eerste seizoen zelf gehad. Nou, dat ging al af en toe met hangen en wurgen. En ja, ik zeg het nog maar een keer, het is een beetje een dooddoener. Maar als je dan deze maand ineens aantoont dat je die grote wedstrijden wel allemaal wint, ja, dan ziet het seizoen er ineens een heel stuk anders uit.
Ja,
haak je deze maand af, verlies je deze maand twee van de drie directe confrontaties, ja, dan is het seizoen ook wel meteen een beetje klaar.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer een beetje kort door de bocht. Want ja, die andere teams moeten natuurlijk ook tegen elkaar. Dus je weet, ik bedoel, natuurlijk heb je sowieso aan het eind van deze maand heb je pas een beeld. Maar in februari is de eerste wedstrijd, het is weer Groningen uit. Dat is ook niet dat opeens een hele makkelijke wedstrijd is of zo. En ja, als wij inderdaad die toppers verliezen, maar die spelen verder allemaal tegen elkaar gelijk en verliezen er nog één, dan is er nog niks aan de hand natuurlijk.
Dus. Nee, dat is waar. We krijgen meteen Ajax-PSV geloof ik, hè? Dat is dan op de andere velden.
Ja.
Terwijl wij uit op het kasteel spelen.
Ja.
Ja. Ja, kijk, als die gelijk spelen, ja, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar dan sta je er ineens wel weer vrij dichtbij natuurlijk.
Ja.
Nee, maar wat dat is, volgens mij is het wel terecht wat jij wel een beetje zei, Freek. Van, je hebt natuurlijk de eerste competitiehelft, heb je 14 wedstrijden in de competitie gespeeld tegen, met alle respect, toch de mindere ploegen. We hebben, nou ja, van de ploegen die aan het rechte rijtje staan, vind ik alleen Vitesse en echt een goede tegenstander dit seizoen. Alles wat daaronder zit is toch even een slag minder. Al doet Groningen het ook niet heel, heel onaardig. Maar bijvoorbeeld Sparta staat ook in het linkerrijtje. Heerenveen staat volgens mij in het linkerrijtje. Nou, dat zijn natuurlijk geen hele sterke, fantastische elftallen. Dus we gaan nu pas echt ervaren en zien van hoe staan we daar nou voor. Want in de eerste competitiehelft, zei je terecht, hebben we al wat punten laten liggen tegen kleinere tegenstanders. Ik noem een RKC uit, Sparta thuis. En al die andere wedstrijden die we allemaal hebben, waar we hadden moeten winnen, maar niet hebben gewonnen. Nou ja, PSV en Ajax hebben daar ook punten laten liggen, AZ ook. Dus het staat allemaal nog relatief dicht bij elkaar. Maar ja, in maand januari gaan we volgens mij wel weten hoe goed we echt zijn.
Je kijkt ook een beetje natuurlijk naar de manier waarop je al die wedstrijden hebt gespeeld, hè?
Ja.
We hebben gewoon gezien dat, met name Ajax natuurlijk. Ik bedoel, AZ heeft het natuurlijk tegen de kleintjes ook niet al te best gedaan. Die staan niet voor niets onder ons. Maar die winnen dat soort wedstrijden wel net wat overtuigender. Dus je weet ook dat als je nog kampioen wil worden, dat je eigenlijk twee klassiekers moet winnen dit jaar.
Nou, ik teken ervoor.
Ja,
ik teken er ook voor.
Nee, maar daar kunnen we het best even over hebben. Dat zouden we best kunnen doen. Ja,
ja.
Als dat ervoor nodig is, is goed. Maar ja, ik moet zeggen, dat als je het inderdaad weer zo dat lijstje weer opnoemt inderdaad, dan hebben we nu net lang genoeg niet slecht gespeeld om weer heel erg enthousiast te worden over de komende maand. Dat het toch weer allemaal lekker spannend wordt en laat die bal maar weer rollen. En ja, waarschijnlijk ongeveer als we een minuutje of 20 gespeeld hebben tegen Sparta, denk ik weer helemaal anders over. Maar
want even voor de duidelijkheid, ik heb het lijstje hier voor me. Het schema om in zijn compleetheid even op te noemen. We beginnen dus zondag met Sparta uit. Een paar dagen later spelen we tegen PEC thuis. Vervolgens dan Ajax uit. Dan moeten we op midweeks voor de beker tegen Heracles thuis. Dan spelen we die zondag AZ thuis. Dan spelen we 3 dagen later uit bij Heerenveen. Vervolgens spelen we op die zondag PSV thuis. En dan is de maand januari voorbij. Maar wat ik zeg, dan heb je 7 potjes gespeeld in 22 dagen. Dus dat is gewoon een vol Europees programma.
Ja, precies. Dus we zitten lekker in het ritme. Ik bedoel, dat hebben we
alleen. Het enige voordeel is natuurlijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk een beetje gelachen om Brian Linssen en zijn uitspraken. Waar wij in de eerste competitiehelft steeds de pech hadden dat we tegen clubs moesten die wel een hele week konden uitrusten, hebben we nu natuurlijk tegenstanders die net zo goed aan de bak moeten. Want alle ploegen moeten midweekse wedstrijden spelen. Dus ik denk nog dat het verschil tussen de bovenste en de onderste nog veel groter gaat worden. Want ja, Feyenoord, Ajax, PSV hebben toch iets grotere en iets sterkere en bredere selecties dan bijvoorbeeld een Fortuna Sittard of een Emmen.
Of Vitesse.
Of, nou ja, Vitesse, nou ja, terecht punt wat je noemt, Vitesse. En zelfs AZ zou ik wel eens willen zien. Want volgens mij spelen die ook steeds met dezelfde 14 mensen. Nou, als op een gegeven moment daar wat blessures zijn, of dat die wedstrijden aan elkaar opvolgen, nou, dan ben ik wel benieuwd hoe die het oppakken.
Wij spelen nagenoeg alleen met andere spelers, omdat er weer iemand geblesseerd is. Hè?
Ja, wij spelen gewoon met wie er beschikbaar is.
Ja, precies.
Dat is een beetje het verschil. Ja. Ja. Nou ja, wat dat betreft natuurlijk wel. Ja, het begint net te vroeg misschien, hè, met Sparta. Maar dan is het wel lekker dat je Bijlo straks weer terug hebt. Bozenik straks weer terug hebt. Sinisterra is weer fit. Ver is er weer bij. Dat is wel even een ander elftal natuurlijk dat je meteen aan de aftrap zet. Hè.
Ja, als het inderdaad in elkaar blijft, zeg maar. Als.
Want dat is natuurlijk steeds de angst die je bij dit Feyenoord hebt dit seizoen. Elke keer als er een speler terugkwam, dan raakte er weer twee geblesseerd.
Ja, precies.
Dus ik durf daar nog niet helemaal op rijk te rekenen. Sterker nog. Ja, je noemde bijvoorbeeld, je begon je rijtje met Bijlo. Nou, zover ik weet is Bijlo in ieder geval nog niet fit voor dit weekend. Ja, ik begreep ook dat hij nog niet fit is voor Ajax uit. Ja, dan mag je hopen dat hij er zo langzamerhand daarna zo'n beetje staat. Want het zou zonde zijn als hij pas half februari aansluit. Want dan hebben dus al die drie toppers heb je bijvoorbeeld al gehad. En heb je de eerste ronde, althans inmiddels is het de vierde ronde geloof ik, van de beker heb je inmiddels ook al gehad. Dus ja, dat zijn wel spelers, ondanks dat Marsman het hartstikke goed doet, die je er graag wel bij hebt. Jongens als Ver, jongens als Bijlo, jongens als Sinisterra, jongens als Bozenik. Die zou je er toch wel vanaf het begin lekker bij willen hebben.
Ja, nee, zeker.
Ik merk eigenlijk dat ik toch gewoon weer een beetje opportunistisch ben. Want ik bedoel, in dit zeg nu inderdaad Bijlo, maar Marsman heeft hem voorlopig zo goed vervangen dat ik denk van ja, dat vind ik allemaal nog wat te overzien. Ik heb eigenlijk liever dat we weer 90 minuten lang Sinisterra kunnen zien. Hoewel die, dat is echt hetgene waar je op het veld natuurlijk wel meer verschil mee gaat maken.
Ja,
ja, nou ja, we hebben natuurlijk vorig seizoen maar twee toppers gespeeld eigenlijk.
Ja.
Met Advocaat. Want die wat Stam in de Arena heeft gedaan, dat tel ik even niet mee.
Dat was geen topper, nee.
Nee, maar ik zeg maar, voor mij is vorig seizoen gewoon begonnen op het moment dat Stam de deur uitging.
Ja.
Zo tel ik hem eventjes. Maar dan zag je wel dat Sinisterra in die wedstrijd tegen PSV, vooral thuis natuurlijk, echt de doorslag kan geven op zo'n moment. Hè? Dat die Dumfries het helemaal kwijt was.
Ja.
Maar volgens mij was Dick Advocaat nog niet, was nog niet de trainer toen we tegen PSV speelden, toch?
Ja, tuurlijk wel.
Wel?
Dat was midden in de winter, man. Dat was Dick in december, PSV thuis, met die hat-trick van Berghuis.
Oké, okay. Nou, dan heb ik dat even niet scherp. Ik dacht dat Advocaat toen nog niet op de bank zat, maar ik...
Jouw geheugen als het gaat om wedstrijden is af en toe echt onnavolgbaar, Johan.
Ja, is niet mijn allersterkste punt. Gelukkig weet je waar ik wel heel goed in ben, Freek.
Ja, ik wou zeggen dat we jou ooit een rubriek hebben gegeven over Feyenoorders in het buitenland. Dat is eigenlijk een wonder. Of is dat gewoon omdat je nooit verder teruggaat dan afgelopen weekend? Dat nog net gaat?
Dat lukt nog net. Nou ja, ik ga dan net iets langer door. Want ja, ik moet natuurlijk vanaf de laatste podcast moet ik gaan meten. Nee, ja. Ik ga de bakens doen, jongens.
Bakens in de vette.
Ja, 2021 is gestart. Dat hebben we inmiddels allemaal wel geweten. En de eerste doelpuntmaker van een Nederlandse komaf is een oud Feyenoorder.
Yes!
We gaan naar Saoedi-Arabië. Op nieuwjaarsdag speelde Al-Fateh tegen Damk. Of hoe je dat dan ook uit mag spreken. En bij Al-Fateh
in ieder geval niet zo, denk ik.
Maar doe nog maar een keertje.
Al-Fateh. Nou, in ieder geval, Al-Fateh speelde met Mitchell tevreden in de spits tegen Damk. En nou ja, na 48 minuten was het raak. Scoorde Mitchell tevreden de 0-2. En een beetje een kluts goal. Maar goed, die tellen ook. Uiteindelijk werd de wedstrijd 1-2 gewonnen en dat is een belangrijke overwinning, want ze stijgen weer wat meer naar de middenmoot en ze nemen wat meer afstand van de onderste plekken.
Nou, een pak van mijn hart.
Ja, ja. Hey, en op plek 2, een nieuw jaar, maar nog steeds dezelfde vorm. En dan heb ik het over Gustavo Hamer. Was al een paar keer vorig seizoen, althans vorige competitiehelft hoor mij nou, was die al belangrijk met doelpunten. En dat voor een controlerende middenvelder is dat hartstikke knap. Nou, die lijn heeft hij gewoon weer doorgetrokken. Hij moest met Coventry spelen tegen Millwall uit. En hij maakte de 0-2. Aanvankelijk schoot hij de vrije trap keihard in de muur. De rebound dacht hij, weet je wat, ik plaats hem nu gewoon alsnog in die goal. En maakte daarmee de tweede goal. Uiteindelijk werd het 1-2. Dus hij was feitelijk de matchwinnaar. Hartstikke goed van Gustavo Hamer. Doet het ontzettend goed daarbij, Coventry. En dan op nummer 1. Ja, ik hoor jullie denken, want ik zie hem allemaal weer voorbij komen. Ik word weer 24.000 keer gementiond. Rick Karsdorp. Nee, ja, assist is niet goed genoeg deze week, jongens. Nee.
Ja, maar hij heeft geloof ik 6 assists gegeven als rechtsback dit seizoen.
Hij was
dat
ook
is in
gekozen.
De Serie A gewoon hartstikke knap, man.
Ja, man van de wedstrijd is hij ook gekozen. Hartstikke knap. Maar ja, goed, we hebben iemand anders die ik toch ook graag in het zonnetje wil zetten. Zijn debuut in de bakens. Het is namelijk een speler die vorig seizoen nog in de Kuip te bewonderen was. Niet heel veel, want hij was ook al heel snel geblesseerd. Toen hij er wel in stond, maakte hij meteen een goal. Ik heb het namelijk over Ujjakub, onze Turk die we gehuurd hebben van Beşiktaş vorig jaar. Dit seizoen nog niet voorbij gekomen in de bakens. En dat heeft ook simpelweg de reden is dat hij wederom vrijwel niet speelt. Hij is daar wisselspeler, mag af en toe invallen. Een kwartiertje hier, 5 minuutjes daar, 10 minuutjes hier. Zelden een basisplaats. Beşiktaş draait als een trein, staan nummer 1 in Turkije. Dus er is ook niet per se reden om hem erin te zetten. Waren het niet dat het deze week de week van Ujjakub was. Want vorige week maandag, net nadat wij de podcast hadden opgenomen, moest hij spelen tegen Sivasspor. Hij was reserve, kwam erin in de 79ste minuut. Nou, en je voelt hem al aankomen. De wedstrijd was toen al beslist, want het was toen al 0-2. Maar in blessuretijd maakte hij de 0-3 met een rake schuiver achter de keeper. Eerste goal in het shirt van Beşiktaş dit seizoen. En afgelopen weekend moest hij weer spelen. Wederom zat hij op het bankje. Moest spelen ze tegen Kayserispor. Mocht pas in de 82ste minuut invallen met een 0-0 stand. Nou, hij kwam erin en iets later kregen ze een penalty, score werd gemaakt. En iets later gaf hij een haarfijne assist op de uiteindelijk 0-2. Dus een goal en een assist deze week keurig voor Oguzhan Ujjakub.
Ja, dan win je wel van Karstorp. Oké, okay, nee,
jawel,
ja,
toch?
Oké, nee, terecht. Er was nog een andere oud-Feyenoorder in Turkije die wat minder positief in het nieuws kwam natuurlijk.
Ja, ook dan gaan we weer naar Nieuwjaarsdag of naar Oudjaarsdag, maar net wanneer je telt. Maar inderdaad, Omar El Abdaloui, tegenwoordig spelend voor Galatasaray, kwam wat minder goed in het nieuws. Die heeft namelijk vuurwerk in zijn hand zien ontploffen.
Is Hens. Wilde ik zeggen. Maar.
Is Hens, ja. Nee, ja, tweede graad brandwonden. En zal sowieso plastische chirurgie nodig hebben om de schade in zijn gezicht en ook aan zijn hand te herstellen. Het is nog maar de vraag of hij blijvende letsel heeft aan zijn ogen. Dus ja, het is vrij sneu, best pittig. Ik hoop dat hij er goed uitkomt, want had net een transfer te pakken naar Galatasaray. Speelde daar eigenlijk alles. Maar ja, dit gaat wel even wat roet in het eten gooien.
Ja, dat is niet heel handig natuurlijk.
Serieus,
als je
roet in het eten. Ja, serieus. Oké. Okay.
Ja, dat was denk ik geen bewustie als ik
nee, was geen bewust. Ik kan altijd grappen niet maken. Dat is bij mij altijd heel per ongeluk.
Nee. Okay. Nee, ja, maar dat is wel serieus naar voor een voetballer natuurlijk als je ogen eraan gaan.
Ja, dus hoop op het beste voor...
Heeft Van Hanegem daar niet nog een half jaar mee gevoetbald of zo?
Die kon een brilletje opzetten. Ik denk dat met vuurwerkschade net wat anders ligt misschien.
Oh, ik dacht dat hij echt op geluid en zo speelde op een gegeven moment. Dat ik niet echt meer naar huis kon rijden. Maar goed, dat is van andere tijden.
Nou ja, dan doet hij er in ieder geval goed aan in ieder geval een telefoontje te doen naar de Kromme. Misschien dat hij hem toch nog wat verder kan helpen.
Ja, zijn naam viel al een beetje in het begin van de podcast. Lucas Prato. We hebben ineens een spits. Niet zomaar eentje. De beer uit Argentinië. Johan, we hadden toch afgesproken dat Graziano Pelle naar de Kuip zou komen?
Ja, daar zaten we allemaal een beetje over te fantaseren. Dat waren we allemaal zo aan het bedenken van hoe fantastisch dat zou zijn om onze Italiaan weer in het Feyenoord shirt zouden zien. Maar ja, de dollars zijn denk ik een beetje naar zijn hoofd gestegen. Want volgens mij kan hij nog steeds voor heel veel salaris naar een andere club. En is de clubliefde richting Feyenoord toch ietsjes minder dan wij misschien gehoopt hadden.
Nou ja, ik las zelfs dat hij bij Juventus kon gaan tekenen. Ja, dus dan neem ik het hem ook niet echt kwalijk.
Er stonden echt grote namen voor hem klaar inderdaad. Dat is,
precies. Dus dat vergeven we hem. Weet je, het zou heel vervelend zijn als hij nu naar de Serie C zou gaan. Of dat hij naar een Belgische laagvlieger zou gaan. Dit zijn allemaal hele goede clubs. Hij is 35, dus is niet de jongste meer. Maar het was wel een speler waar wij natuurlijk lang over nagedacht hebben. Waar wij toch wel likkerbaardend naar zaten te kijken. Maar helaas, Pelle gaat aan ons voorbij. Maar we hebben een andere man met een baard.
Weet je wie ook aan ons voorbij gaat?
Nou?
Ook een naam waarvan we eigenlijk volgens mij in september of oktober al met elkaar hadden besloten. Van nou, als dat 6 oktober niet lukt, dan tekent hij in januari wel een mooie huurtransfer. Joshua Zirkzee.
Ja, maar goed. Die staat dan in de interesse van Heracles. Die lijkt dan die kant op te gaan. Dan denk ik dan toch van, nou ja, op het moment dat hij afzakt naar dat soort clubs, is het misschien ook wel goed dat Feyenoord hem misschien niet goed genoeg heeft gevonden. Want van Bayern München naar Heracles.
Nee, laten we ons daar niet te veel blind op staren. Die jongen kan echt wel voetballen, hoor. Daar maak ik me niet zo druk.
Ja, maar dan zou je toch verwachten op het moment dat hij nu weg mag. Hij mag in ieder geval verhuurd worden, misschien zelfs verkocht. Dan mag je toch verwachten dat het niveau iets hoger is dan Heracles.
Dat zal toch wel gewoon iets te maken hebben met het feit dat daar een of andere Duitse trainer zit.
Ja, want Zirkzee is zo lekker Duits.
Nee, maar Bayern wel. Ja, die zullen daar toch gewoon heel kieskeurig in zijn.
Heracles sluit dat aan qua filosofie bij Bayern? Zodat het
ja, lekker op kunstgras. Ja, lijkt me
zeker, maar
ja.
Die Wormoed die heeft toch al die laptoptrainers opgevoed, dacht ik.
Oh, is dat het?
Ja. Dat is wel waar. Dat is wel
laten we niet te veel gaan hebben over wat er allemaal niet gebeurd is. Maar toch een beetje opvallend. Dat waren de twee zekerheidjes. En als Martin van Geel nog technisch directeur was geweest, dan had je een van die twee sowieso kunnen binnentikken. Nu komen we uit bij een gast die eigenlijk in Europa niet zoveel heeft laten zien. Maar aan de andere kant van de grote plas een legende is.
Ja, omdat hij een paar belangrijke doelpunten heeft gemaakt.
Ja, een paar toch?
Ja, maar ik bedoel, dat deed John Falloon ook, hè? Die maakte ook belangrijke doelpunten. Ik sta me daar niet zo blind op eigenlijk, op een paar hele goede doelpunten.
Ik snap het.
In Argentinië krijg je die status ook iets eerder, hè, van legende.
Ja, klopt. Ja. Daar zijn ze iets beter met het verheerlijken van mensen, ja.
Ja, daar zijn zij sowieso wel beter in. Maar goed, het was natuurlijk wederom fantastisch getimed van Feyenoord en consorten. Dat ze nadat wij de opnameknop hadden dichtgedrukt van de podcast van vorige week, dat ineens het nieuws naar buiten kwam. Feyenoord gaat voor 6 maanden lang Lucas Prato van Boca Juniors huren.
River Plate. Ja.
Ik zou die daar niet door elkaar halen.
Hij komt daar wel uit de jeugd.
Hij heeft er een verleden, dus in zoverre kan ik daarbij mee wegkomen. Nee, maar het klopt, het is natuurlijk van River Plate. De naam zei mij eerlijk gezegd niet zo gek veel. Dus ik ben daar toch eens even gaan bekijken. Nou, mijn eerste gevoel was, 32 jaar, wisselspeler. Wat moeten we daar nou mee? Maar dan ga je toch filmpjes kijken, dan ga je interviews te lezen.
Dat was helemaal niet jouw eerste gevoel. Maar vertel eerst maar verder.
Nou ja, dan ga je je meer verdiepen. En dan word je langzaam toch enthousiast. En tuurlijk staat dat doelpunt wat hij dan gemaakt heeft in de Copa Libertadores finale tegen de aartsrivaal Boca Juniors. Die werd wel vaker genoemd, van dat hij daar toch 2 keer gescoord heeft.
Dat was die finale die 6 keer moest worden verplaatst, toch?
Precies.
Nou ja, heeft hij het dus wel goed gedaan in Europa, want dat was toch in Madrid?
Dat was in Madrid,
ja,
precies.
In de vol Bernabeu.
Ja, precies.
Het is heel goed. Hij is een zeer succesvolle spits in Europa, kunnen we zeggen. Nee, kijk, Feyenoord, het is een speler die ook voor het Argentijns elftal heeft gespeeld. Voor een paar jaar geleden nog voor 14 miljoen volgens mij van zijn Braziliaanse club naar River Plate ging. Dus het is een speler die echt wel wat kan. Is een beetje uit de gratie gevallen bij zijn club. Maar op het moment dat je die beelden ziet en ook op het moment dat je ziet van hoe belangrijk die toch ook nu nog steeds was. Denk ik van dat is toch echt bizar dat Feyenoord dat voor elkaar heeft gekregen. Want dat vind ik met name het knapste. Het is een club die deze week... Die hebben gisteren gespeeld tegen Boca Juniors. Die moeten over een paar dagen moeten ze de halve finale van de Libertadores van dit jaar spelen. Nou, dat is toch een absurd grote club.
Ja, maar zo belangrijk dat ze hem daar dus ook al niet voor erbij wilden houden.
Nou ja, ze wilden hem heel graag houden. Alleen ze hebben gezegd van we willen deze kans. Want zo praat hij er zelf ook over. En dat vind ik het helemaal het meest bizar. Van deze kans krijg je 1 keer. Toen dacht ik, het is Feyenoord met alle respect. Maar hij doet voorkomen alsof dit de club uit Europa is.
Nou ja, kijk, hij heeft in Europa natuurlijk is zijn grootste club Genoa geweest.
Ja.
Dan is Feyenoord wel een paar stapjes groter natuurlijk.
Ja, dat is zo. Maar ik vind het wel weer frappant dat hij dan meteen zo hoog van de toren blaast. Tenminste, dat vind ik mooi hoor. Dat moet je ook absoluut doen. Dat deed Guidetti ook. En dat vond ik ook geweldig toen hij dat deed. Maar als je in de afgelopen 31 potjes 4 goals en 3 assists hebt gemaakt en je komt dan... Je verdient je grote transfer naar Feyenoord en je zegt dan meteen, ik kom hier wel om kampioen te worden. Dan vraag ik me toch een beetje af of je de concurrentie hebt bekeken. Of dat je gewoon denkt daar winnen ze wel eens met 13 miljoen, dus maakt het uit.
Hij zag dat een jaar of 2 geleden dat Ajax die verdediger heeft gehaald uit Argentinië. Hoe heet die grote ook alweer?
Magallan.
Die heeft hij toen in de klassieker tegen Feyenoord gezien. Ja, dus die dacht van als Magallan daar mee kan komen, dan kan ik daar zeker mee. Want tegen Magallan scoor ik ook altijd. Zo moet hij gedacht hebben.
En hij speelt natuurlijk met de beste verdediger van de Argentijnse competitie nu.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder iets. Want dat werd natuurlijk ook meteen uitgelicht. Van een paar jaar geleden is Senesi gevraagd, wie is nou de beste speler tegen wie je ooit gespeeld heeft?
Ja, je moeilijkste tegenstander, dat was het. Ja, de vraag. Nou, de moeilijkste tegenstander spits om tegen te spelen.
Toen noemde hij toch Prato. Nou, dat vind ik dat. En natuurlijk, inmiddels heeft hij tegen Fredje Friday gespeeld.
Zo.
En heeft hij tegen Michael de Leeuw gespeeld. Dus nu snap ik dat hij waarschijnlijk een andere mening toegedaan is. Ja. Maar toen was dat de meest moeilijke spits om hem te stoppen. Dus dat zegt ook wel iets. Nogmaals, niet alles. Maar in ieder geval, het is een speler die wel wat kan.
Daar ben ik... Dat vond ik zo'n slecht teken, eigenlijk. Ik ben er altijd een beetje huiverig voor. Als spelers dat over andere spelers gaan zeggen.
Lekker die positieve reviews, inderdaad.
Ja, ik weet nog dat Lars Larsson, dat was volgens Elia de allerbeste linksbuiten van heel Nederland. Dat kon niet anders dan een sensatie worden. Diemers, dat was volgens de Feyenoord-spelers, die was onmogelijk om af te stoppen. Ja, ik vind dat altijd een beetje... Ja, ik neem dat altijd een beetje met een korreltje zout. Maar Johan, de reden dat ik net een beetje probeerde in te grijpen was... jij was volgens mij helemaal niet zo sceptisch in het begin, toen dat bericht kwam. Niet zo sceptisch als ik.
Nee, maar het eerste wat je doet, Freek, is op het moment dat je ziet dat Feyenoord bezig is met een aanvaller... dan ga je naar Transfermarkt of naar Wikipedia, dan kijk je het aantal wedstrijden, het aantal doelpunten. En dan denk je, dat valt wel tegen. Dus nee, maar dat eerste gevoel was niet dat ik dacht, yes, en toen pas later ga je wat onderzoeken. En toen dacht ik, hey, Argentijns International heeft gespeeld met Messi, is een paar jaar geleden voor een recordbedrag naar zijn huis.
Ja, maar laten we wel wezen, Ibrahim Afellay heeft ook gespeeld met Messi, maar die zou ik toch niet halen deze transferperiode.
Nee, oké. Die is wel transfervrij trouwens, die kunnen we halen. Maar nee,
ja,
laten we die
dat zou ik dus niet doen. Kasper van Eyck heeft het wel druk genoeg, vind je niet?
Ja, nee, mee eens. Nee,
ja. Nou dan.
Maar je snapt er wel van
waarom... Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar wij hadden op die avond dat nieuws uitkwam via Feyenoord Transfermarkt, die er als eerste bij was natuurlijk, hadden wij een hele pittige discussie volgens mij. Omdat ik meteen zei van nou, ik vind het een beetje een maffe zet. Volgens mij hebben we het... Ik weet niet of we dat die discussie ook in de podcast hebben gehad. Maar een paar weken terug hadden wij een gesprek over een nieuwe spits. Die moet je eigenlijk halen als je 6 punten haalt tegen Vitesse en Heerenveen. En je staat er echt heel kort bij. Je hebt nog vol de kans om kampioen te worden. Dan moet je proberen om nog wat voor de korte termijn te halen. En dan moet je alles op alles zetten. Maar ik had eigenlijk na die nederlaag in Arnhem had ik zoiets van... Nou ja, goed.
Ja, maar
de titel kunnen we wel redelijk vergeten.
Die nog wel eens een negativiteit kan vervallen. Ik bedoel,
ja.
Het is niet helemaal slecht.
Nee. Maar goed, toen dacht ik van goed, derde gaan we wel worden. En als ik dan hoor, die gast, die was dus de duurste speler in de geschiedenis van River Plate, als ik me niet vergis. Ja. Wij nemen zijn hele salaris over. Ja. Ik vond dat best een maffe zet, omdat Bozjenik natuurlijk straks weer terugkomt van een blessure. Je hebt ondertussen Jurgensen ook nog vrij duur onder contract staan. En je weet met advocaat ook dat niet Jurgensen het slachtoffer hiervan gaat zijn, maar Bozjenik en Bannies. Dat zijn nou de gasten die Slot volgend seizoen hard nodig gaat hebben. Dus daarom was ik een beetje sceptisch. En zei ik ook, geloof ik, was mijn eerste reactie. Nou, die gast, een gast van 32 die je voor 6 maanden huurt, die kan er maar beter 15 inleggen. Anders dan is het echt voor niks geweest.
Nou, ik wil wederom hier wel voor tekenen. Ik vind het
prima. Ja, hij mag inderdaad, hij mag er zeker 15 maken. Nee, ja, ik denk dat,
of als hij de 4 maakt tegen Ajax, vind ik het ook prima.
Ja, precies. Zeker. Ja, die mag die mooi verdelen over die beide wedstrijden en dan zelf achterin de 0 houden. Vind ik ook goed.
Ja.
Maar ik denk dat het... Ik was in eerste instantie, snapte ik het ook niet helemaal dat hij kwam. Maar dan ga je toch wat langer nadenken. Nou ja, ik bedoel, Jopie is enthousiast over de beelden die hij gezien heeft. Maar volgens mij is zijn hele grote kracht, precies zijn kracht. Hè? Dus, en dat is wel fijn. Want dat is gewoon een ander wapen dan we op dit moment hebben. We hebben nu met Jurgensen hebben we een soort van allrounder die meevoetbalt, zeg maar. Dan kan je eventueel... die opportuniste Linsen kun je er neerzetten. Of snelle goochelaar Sinisterra, die helaas niet zo heel goed kan schieten. Dan is dit weer een andere mogelijkheid. En dan kun je wel een keertje weer variëren. En ik denk dat je nu juist ook, zeker deze maand, het wel zo zou kunnen zijn dat je tegen wat gegenpressing elftallen kan gaan spelen. Die dus,
mooi.
Ja, mooie woorden. Ja, ja. Laten we het voetbal technisch houden. Maar...
Is Hiballa weer gesignaleerd in Nederland dan met zijn gegenpressing?
Nee, wat ik bedoel te zeggen, dat tegenstanders dan hoog druk op ons gaan zetten en wij hebben eigenlijk het hele seizoen met Linsen en Jurgensen en Berghuis hebben wij niet voor iemand staan waar je een lange bal op kan geven die zijn tegenstanders 2 ellebogen geeft en die bal aanneemt en we door kunnen spelen. Ik denk dat daar wel wat in zit, maar goed.
Nee, wat het eerste wat ik ook hoorde was bij Voetbalpraat op ESPN tegenwoordig, zag ik Martijn Krabbedam, die had ook wat onderzoek gedaan in Short Moussou. En die noemen het een opgepluste Mitroglou. Met de snelheid van
en hij zou een beetje te dik zijn.
Ja,
ging het verhaal? Dat zeiden ze van Gutsen ook. Dat leek ook wel mee te vallen.
Ja, maar goed, ik ben gewoon even die beelden gaan kijken. En ja, nogmaals, het zijn wel met name beelden van 2-3 jaar geleden. Dus het is niet per se helemaal representatief. Maar het is, want ze noemden het een speler die totaal geen snelheid had. Maar bijna al zijn doelpunten maakt hij, omdat hij de ruimte zoekt achter de verdediging. Dus dat hij steeds diep gaat. Dus dat hij steeds weggestoken wordt. Of dat hij goed de positie weet te kiezen achter de verdedigers. Kortom, het is geen speler die alle ballen in de voeten wil. Toch een beetje zoals Jurgensen. Maar het is een speler die juist zeg maar, wat meer in de diepte gaat lopen. En ja, of hij dan heel snel is of niet, dat moeten we gaan zien. Ik hoop voor dat hij wel snel is. Want dan hebben we er ook wat aan dat hij iemand in de diepte ingaat. Maar als het een wedstrijd is dat je flink teruggedrukt wordt. Hè, en ik kan me voorstellen in de arena dat je met name heel erg dicht tegen je eigen 16 speelt. Is zo'n spits net wel even wat lekkerder dan, met alle respect, een Bozeniek die niet per se heel veel ballen vasthoudt. Of Jurgensen die wel wat ballen vasthoudt, maar voor de goal niet klaar speelt. Is dit wel bijvoorbeeld een speler die daar wel het verschil in kan maken?
Nou ja, ik ben ook in de tussentijd wel een stuk positiever geworden dan wat ik net zei.
Yes, het is me gelukt.
Het is gelukt, jongens.
Nee, maar ik was nog halverwege mijn verhaal. Ik was mijn proces aan het omschrijven van de afgelopen anderhalve week of zo.
Ja.
Ja. Kijk, in de tussentijd is het natuurlijk wel zo. Sjoerd begon al over dat Brani schoppen van hem. Ik kom hier om de titel te pakken en de beker doet hij er ook maar bij. En ik leef voor die topwedstrijden en ik ben niet bang voor kunstgras. En ja, weet je, zal allemaal wel. Dat kan allemaal wel een beetje grootsprakerigheid zijn. Hij wordt dan ook nog de beer genoemd. En waarom? Omdat ik vrij groot ben. En inderdaad, hij heeft een beetje fysieke kracht en het is een ander type. Maar het is vooral die Brani die me wel aanspreekt met de maand die we ingaan. Want wij hebben eigenlijk net wat te weinig klootzakjes in het elftal.
Ja.
Weet je, ik had het met iemand erover dat hij inderdaad de gorilla werd genoemd en later dus de beer. En ze zei, dat klinkt een beetje Kazimig. Ik weet niet of we daar nou blij van moeten worden. Maar eigenlijk denk ik dat wij een type Kazim momenteel heel goed kunnen gebruiken. Want we hebben veel te weinig spelers die oorlog maken als het niet loopt. Jurgensen, nou ja, sorry, maar
die maakt oorlog bij zichzelf.
Die heeft vooral oorlog in zijn hoofdje.
Ja.
Dat is heel zielig, maar die gaat niet meer, die heeft niet meer het vuur in zijn ogen. Die gaat niet meer voorop in de strijd. En zonder nou weer in clichés te vervallen van dat Feyenoord altijd met strijd en hard werken en niet voetballen. Maar iemand die even de beuker ingooit, dat is in de arena wel lekker natuurlijk.
Ja, niet alleen in de arena. Dat maakt me niet zo veel uit natuurlijk.
Het is ook in het Philipsstadion en ook op het kasteel als het even niet loopt.
Lekker zijn, ja.
Precies.
En ik kan toch niet geheel aan de indruk onttrekken dat de aankom, het halen van in dit geval van Prato, dat het ook betekent dat Feyenoord iets met die andere vier spitsen gaat doen. Of het nou Vente is, Bannis, Jurgensen of Bozeniek. En dan denk ik met name toch dat Jurgensen nu extra in de uitverkoop geprobeerd wordt te zetten.
Dat zou mooi zijn.
Op het moment, en het maakt echt niet uit, hè? Op het moment dat er nu een Deense club zou zijn die zegt van weet je wat, we willen hem voor een half jaar huren, dan denk ik dat Feyenoord dat gewoon gaat doen. Gewoon voor hem dat hij zijn zelfvertrouwen weer terugkrijgt, dat hij zijn marktwaarde weer iets kan oppoetsen. Want op dit moment is er natuurlijk geen club die daar nog iets voor neerlegt. Ja, en dan heb je inderdaad wel heel veel spitsen. Nou ja, hetzelfde geldt voor Bannis en Vente. Die moeten gewoon minuten gaan maken. Dus ja. Ik denk dat het halen van Pratte ook gaat betekenen dat een van die vier die ik net noemde, en waarschijnlijk dan Bozeniek niet, die andere drie denk ik dat die allemaal een kans maken om uiteindelijk, zij het niet voorgoed, dan wel op huurbasis te vertrekken.
Ja, dat denk ik ook. En dat zou ook moeten, hè?
Ja.
En wat ik er ook positief aan vind, want ik begon ook hè, met mijn skepsis van hij is best wel duur, denk ik, voor een half jaar. Het is echt puur voor de korte termijn. En hij moet er eigenlijk in januari al staan, anders is het al een beetje zinloos geweest. En daar werd ik in het begin een beetje huiverig van. Maar nu denk ik, ja, daar spreekt wel een beetje ambitie uit. Ja. Ik lees in het AD dat Advocaat en Arnessen denken dat ze hiermee plek 3 veilig kunnen stellen. Nou ja, daar geloof ik niks van. Zo'n speler die haal je alleen als je denkt dat je nog vol voor de titel kunt gaan. Of in ieder geval ergens nog wat zilverwerk kunt scoren.
Ja.
Ja, weet je, flik het maar. Weet je, het feit of we nou tweede worden of vierde, maar het feit dat ze zoiets in ieder geval nog proberen, dat ze het seizoen nog niet hebben opgegeven, vind ik ergens wel positief. Nee, dat geeft mij ook vertrouwen voor de komende maand.
Met 5 punten achterstand zou het ook een beetje te ver gaan om inderdaad het seizoen op te geven. En zeker ook omdat je dat ook Europa League geld gewoon heel belangrijk is voor de club. Dus die moet je ook gewoon weer halen om aan te haken. Ik heb zelf wel vaak het idee gehad van nou, laten we gewoon een keertje inderdaad in die winter niet de lijm aankopen. Want dat lijkt het een beetje te zijn, een soort lijmaankoop. Of huur, hè. Ja, om dat dan weer te halen en dan altijd maar weer te kijken, een beetje een soort van quasi pragmatisch naar de situatie van hoe gaan we dit nu weer oplossen, hoe gaan we dat nu weer oplossen. Ik heb nu het gevoel dat er wel iets meer beeld zeg maar achter het, visie inderdaad eigenlijk erachter zit. Dus dat hoop ik dan maar.
enige wat ik jammer vind, want we moeten het allemaal gaan zien. En voor hetzelfde geld zijn we achteraf blij dat het niet gedaan is. Maar een optie tot koop had ik wel lekker gevonden. Want stel dan wel dat hij straks in die 20 potjes dat hij er 13 maakt. Ja, dan kan Feyenoord hem nooit meer betalen. En ja, dan is het de speler van 32. Maar dan was het wel lekker geweest aan de voorkant dat we geen moeilijke onderhandelingen hebben met die Argentijnse club. En dat je gewoon kan zeggen, hier heeft 2 miljoen, nu is die van ons.
Ja, dat doen wij weinig. Ja. Hè? Wij hebben weinig optie tot koop. Dat had ik met Spajic en vorig jaar ook met Özyurkup best wel graag gezien. Maar ik denk dat dat toch...
Ja, maar zeker Spajic en Özyurkup, die kunnen wij gewoon niet betalen.
Nee, natuurlijk.
En met Koeken Martina had je het niet gewild, zeg maar. Dus
nee?
Het hangt ook een beetje van de kwaliteit van de huurlingen af, natuurlijk. Zowel in positieve als in negatieve zin.
Oh, weet je dat nog? Diks missen. Ja. Mooie tijd. Ja.
Ja, nee, precies.
Och, man. Kevin Dix. Koeko Martina.
Nee, ja, maar het is...
Weet
het
je,
is,
wat nou, nog, mag ik nog één leuk dingetje zeggen over Prato?
Zeker.
Feyenoord Transfermarkt, die had gezegd dat het of hij was of Cenk Tosun uit Turkije. En wat ik dan heel erg leuk vind, mijn vrouw die vertelde ik dat net tegen. En die zeiden, ja, zij kan Turks. Ze zei, Tosun, dat betekent mollig in het Turks. Dus we hebben alsnog ook Tosun gehaald. Want hij is wel een beetje dikker, hè?
We hebben de Argentijnse Tosun hebben we gehaald.
Ja, precies.
Ja, ja, lekker man.
Ja, twee spitsen voor de prijs van één. Nou, dan is het gewoon een wereld.
Ja, dan is het een keurige deal weer van Arnes. Dan heb ik er eigenlijk ook niks op aan te merken. Laat het maar zien dan op het kasteel.
Precies.
Nou, moeten we alleen nog bespreken van wat het is. Ja, het is vandaag, we nemen het op 4 januari. De dag dat officieel de transfermarkt weer opengesteld is. Verwachten we nog wat dat Feyenoord gaat doen? Of zeggen we van joh, het is goed zo, klaar nu. Misschien wat spelers verhuren of verkopen. Maar voor de rest het doen met dit zooitje.
Ik ben wel benieuwd wat, want je hebt het gehad over de spitsen. Maar ik ben wel benieuwd wat er met Weerman gaat gebeuren en met Nieuwkoop.
Die hebben alle twee aflopende contracten en alle twee een optie. Van een
club-optie. Precies, allebei een optie. Maar Weerman, zou je van kunnen zeggen, nu ver terug is, moeten we die niet gaan verhuren. Aan de andere kant, we hebben het vorige keer erover gehad, jullie dan in de podcast. Hij doet het hartstikke leuk. Je zou hem er ook bij kunnen houden, maar dan moet je hem gaan verlengen. Er speelt ook wat interesse vanuit Italië voor die gast. Als daar een mooi bod voor komt, dan ben ik wel benieuwd wat Arnesen gaat doen.
Ik vraag me af wat voor mooi bod er op hem gaat komen. Ik denk dat ze daar meer in geïnteresseerd zijn, als het zo is. Omdat het een koopje zou kunnen zijn.
Ja, precies. Maar dan ben ik dus benieuwd wat Arnesen als een mooi bod ziet voor Weerman.
Goed, daar gaat om met alle eerlijkheid. Een speler die 3 keer met Feyenoord heeft meegedaan, misschien 4 keer. Daar gaat toch geen enkele club meer dan 1 miljoen voor betalen. Dus dan,
nee, natuurlijk niet.
Dan wordt het toch al niet een heel interessant bod.
Nee, maar het zou toch kunnen zijn dat... maar ik zeg al, mooi bod, dat is relatief natuurlijk. Ik verwacht ook niet dat we er 13 miljoen voor krijgen. Niet. Maar ik ben benieuwd dat als er straks een club als... We hadden het over Atalanta zijn geïnteresseerd. Als die straks zeggen, nou 7,5 ton. Ik ben dan benieuwd of Arnesen zegt, nou dan moeten we dan maar doen. Of dat hij toch nog meer in hem ziet voor de lange termijn.
Het was Hellas Verona inderdaad.
Oh ja,
Maar goed, dat heeft er allemaal wel mee te maken van, joh, ziet Arnesen en ook Arne Slot natuurlijk in de slipstream, zien die toekomst in Jordi Weerman bij Feyenoord? Zo niet, vind ik een bod van 7,5 ton een hartstikke aardig. En dan zou ik inderdaad geneigd zijn om te zeggen, laten we dat doen en kunnen we Wouter Burger terug gaan halen. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Of toch nog eens even naar Turkije gaan. Ik heb je net verteld, Özyurkup komt daar nog steeds niet van de bank. Nou ja, dan proberen we die nog eens een keer een halfjaartje te huren. Misschien dat hij nog steeds naar het EK, vermoed ik.
Het is wel hetzelfde linie, maar natuurlijk een hele andere speler dan Weerman. Ik zou in ieder geval Weerman nu niet van de hand doen. En dan is het fijn dat je inderdaad... Ja, ik geloof wel dat je voor april of zo ergens moet zeggen of je zijn contract van plan bent te verlengen, toch?
Ja. Ja. Je hebt sowieso die eenzijdige optie, hè?
Ja.
Dus die kun je gewoon lichten. En dan ligt hij sowieso nog een jaar vast.
Ja, maar zit daar geen tijdlimiet aan?
Natuurlijk, er zal ook voor een bepaalde periode. Vaak is dat 1 mei, maar goed, dat zien we dan tegen die tijd wel. Maar goed, jij noemt Weerman. Wat ik misschien nog wel veel interessanter vind, en dat is misschien niet per se staat dat in de highlights, maar we hebben natuurlijk dat onder 21 team. We hebben natuurlijk zo'n fantastische jingle laten maken om het dit seizoen elke week over de onder 21 te gaan hebben. Over die route richting de keukenkampioendivisie. Nou, corona gooit daar harder dan hard roet in het eten. Dus die gasten spelen nu al maanden.
Het spel ook, hè?
Wat zeg je?
Het was niet dat we heel lekker bezig waren of zo. Ik vond het niet zo erg dat corona...
Dat betreft de geluk bij een
vond ik een van de minder erge aspecten. Ja.
Nee, terecht punt, Sjoerd. Daar heb je helemaal tegelijk in. Maar het betekent nu wel dat die gasten... en dan pak een Ramon Hendricks, een speler die ik toch graag elke keer wil benoemen. Die staat nu echt al maandenlang stil. Die mag alleen wat meetrainen in viertallen of vijftallen, weet ik wat ze tegenwoordig doen. Maar die heeft nu al maandenlang geen wedstrijd gespeeld. Als er kan, eigenlijk ook zo'n speler die vrijwel niet gespeeld heeft. El Bouchatoui heeft ook amper wat gespeeld. Ja,
gewoon niks.
Dat, dus dat, wat wil je dat ermee? Spelers... Wil je die dan verhuren aan...
Nou ja, kijk,
iets.
Ik heb niet de illusie dat die competities weer hervat gaan worden op de korte termijn. Dus dan zou ik zeggen van ja, jammer dan helaas voor dit seizoen. We hebben erin geïnvesteerd. We hebben die twee Noren gehaald van wie inmiddels de contracten ook afgelopen zijn.
Overigens, die Skogan, ik begreep dat die mag blijven. Die wordt door Feyenoord als een van de high potentials gezien. Hè? Die zit in dat hele rijtje met Azarkan, Hendricks, maar goed, noem ze allemaal maar op.
Nou ja, Feyenoord wilde hem ook weer niet zo graag, want zijn contract liep af. En het is nog niet dat Feyenoord hem al gecontracteerd heeft. Dus ik denk dat allemaal wel meevalt met hoe gretig ze zijn om die gozer te contracteren. Maar tegelijkertijd, het is wel, die gasten moeten nu gaan voetballen. En ik denk dan, hoe pijnlijk dat ook is, die route richting keukenkampioen-divisie moeten we dan maar weer een jaartje verplaatsen. Dus dat gaat dit jaar niet gebeuren. Verhuur al die spelers aan clubs als Dordrecht of aan Telstar of weet ik wat. Maar ze moeten nu, of het nou Bannis is, of het El Bouchetoui, Ramon Hendricks, Tijn Troost, nu minuten laten maken, het liefst in de keukenkampioen-divisie, want daar voetballen ze nog wel.
Ja, maar goed, ik bedoel, je moet ook wel natuurlijk in de gaten houden, wat gaat de KNVB doen op het moment dat inderdaad het seizoen niet uitgespeeld wordt? Wordt er dan, wat gaat de KNVB doen op het moment dat het nog wel met een paar wedstrijden uitgespeeld kan worden? Ik denk dat Feyenoord dat wel in het achterhoofd houdt, dat je niet opeens je halve team verhuurd wil hebben op het moment dat het, toch weer mag. Omdat dat veel belangrijker is voor de club Feyenoord dan, met alle respect, een huurperiode voor de jongens.
Het is wel lastig, hè? Want het is, zij zitten ook allemaal in een fase dat een paar maanden niet spelen echt een heel groot verschil op de rest van hun carrière kan maken.
Ja.
Dus wat Sjoerd zegt, snap ik ook wel. Maar je neemt toch een gok linksom of rechtsom. Ofwel met de ontwikkeling van die spelers, waar je toch in veel gevallen al 11 jaar in hebt geïnvesteerd als club. Ofwel met die ploeg van Rini Kolen die je serieus wilde neerzetten dit seizoen. Die straks ineens mogelijk, als er alsnog gespeeld mag gaan worden, zonder spelers zit. Dus dat is lastig, maar ik snap Johan wel. We zijn in ieder geval een beetje tot de conclusie gekomen dat als er nog wat gebeurt bij Feyenoord is het uitgaand. Hè? Er komt niks meer bij.
Nou ja, kijk, Turkse media heeft alweer...
Lensie, ja...
Is alweer genoemd.
Gelukkig
het is,
maar.
Het is toch een transferperiode op het moment dat er niet Turkse media genoemd worden.
Sommige tradities moet je in ere houden.
Precies.
Het legioen heeft rug nummer 12 en in de transferperiode gaat het over Lens. Dat vind ik fijn.
Het is al heel wat dat Dos nog niet genoemd is. Hè?
Ja.
In een bijzin.
Van Wolfswinkel. Ja.
Nee, dus ik verwacht inderdaad niet meer dat er iets in gaat komen. Tenzij, mocht Berghuis ineens verkocht gaat worden, dan kan ik me voorstellen dat Feyenoord een vervanger gaat halen.
Hetzelfde voor Hats,
volgens mij is dat niet op dit moment in het spel. Nee. Dus ik denk dat er hooguit inderdaad spelers verhuurd gaan worden.
Nee, maar sowieso als je een spits huurt voor 6 maanden om die plek 3 veilig te stellen, ga je niet je aanvoerder verkopen, denk ik.
Nee, eens. Dus Berghuis blijft.
Ja, we hebben het er de hele podcast al over, maar dan nu toch echt. Sparta uit begin van het voetbaljaar 2021 voor Feyenoord. Gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Maar eerst de Insta-invaller.
Insta-inspector. Ja, jongens. Ja, dus dit was... ik ben vandaag de Insta-invaller. Invaller, zeg maar. Ik neem het niet over van Wesley. Ik neem het over van Rob. Dus de kwaliteit van deze rubriek wordt nog minder. Ik heb wat foto's doorgestuurd gekregen uit de befaamde Kangaloo app, waar ik zelf dus niet in zit. Dus het zijn ook matige screenshots, wat het extra leuk maakt. Het eerste berichtje wat ik lees is: Boze Niek heeft nieuwe tanden voor kerst gekregen. Ja, goed. Doe er je voordeel mee met die kennis. Het zag er leuk uit in het filmpje. Het leuke is ook dat Wesley precies een screenshot heeft genomen op het moment dat hij... dat die knippert. Dus misschien dat we dit screenshot überhaupt al door moeten sturen naar de Insta-account. Onze eigen Insta-account. Verder zien we dat Senesi in Argentinië is geweest. En corona is daar kennelijk gewoon echt alleen nog maar een biertje. die heeft heerlijk staan. Lekker met iedereen op de foto geweest en zo. En ja, ook de familie geknuffeld. Wat ik ook weer begrijp. Want als je in Rotterdam, zeg maar, een foto aan hem laat zien van zijn familie, dan is het, dan heeft hij 2 dozen Kleenex nodig. Dus ik snap wel dat hij ze dan knuffelt. Maar goed, daar gaan we het zo meteen in de voorbereiding over Sparta volgens mij nog eventjes over hebben.
Denk ik wel, ja.
Ja, dan Bijlo, die komt eraan. Ja, die heeft een foto gestuurd of op mij gezet.
Dat je, leest ook letterlijk... Ja, ik heb toevallig de screenshots ook gezien. Ja, je leest letterlijk op wat erbij staat. Daar had Wesley bij gezegd. Bijlo komt te gaan met een foto van dat hij traint.
Nee, hij staat in de sportschool. Ja. Ja.
Hij staat in de sportschool. Ja, je gelooft het niet, maar die werkt dan zeer
stel. De sportschool is natuurlijk dicht. Maar ja. Zou ik ook doen. De krachthonk van Feyenoord, ja.
Ja, maar goed, ik bedoel, hij komt eraan, dus let op. Helaas dus waarschijnlijk naar de klassieker, maar goed.
Ja.
Verder heeft Roy Mackay, die is bezig skypen of zoomen, weet ik veel wat, met supporters voor de met Bayern München supporters geweest voor de wedstrijd tegen Mainz. En dat is wel leuk, want hij heeft dus ook een Bayern München shirt aan. Dus ik denk dat ze een triple XL uit de fanshop hebben weten te vissen.
Ja, maar goed. Zijn oude shirt past niet meer, denk ik.
Ik denk het niet, nee.
Die is wel lekker aan bijsnabbelen, hè, Mackay. Die zie ik, die biertjes is die voortdurend bezig. Bij Bayern München moet hij om de haverklappen opduiken om
ja, wat te brengen. Is Mackay bezig met biertjes, echt waar?
Ja, Mackay.
Hij brouwt ze tegenwoordig, hè.
Hoor. Hij brouwt ze, maar volgens mij is het eentje verkopen, eentje voor Roy. Eentje verkopen, eentje voor Roy.
Want dat, en groot gelijk heeft hij, weet je wel. Waarom zou je ook als oud-sporter... weet je, we zijn niet allemaal Ricardo Moniz die denkt dat hij nog net zo fit moet zijn als zijn linksbuiten. Kom nou, geniet toch lekker van je pensioen, man.
Ja,
nee,
ik ben het
volledig eens.
Ja. Ja. Nee. Wel saillant trouwens dat hij dan uitgerekend tegen Mainz mag opdraven. Want dat is natuurlijk de ploeg van Jeremiah Sint-Juste en Jean-Paul Boetius uit de bakens.
Ja, en die stonden met rust gewoon 0-2 voor, hè? In München. Dus ik dacht, ach, nou, daar komen
hadden
de bakens.
Hadden die dan een plekje verdiend, of niet?
Nou ja, uiteindelijk hebben ze met 5 of 6-2 verloren.
Ja, nee, dus, oké, maar als ze dat nou vast hadden gehaald. Of als die scheids gewoon het gezegd van jongens, 45, ik bedoel, minuten, we nokken ermee.
Oh, jij wil nu begrijpen, jij wil nu uitleg over de selectiecriteria van hoe je in de bakens komt? Nee,
nou, dat, goed, dan had nee, sorry, dit is Wesley, nee, Rob, nee, mijn rubriek. ja, nu wel, zeg maar, nog wel een wat serieuzer ding. Het is natuurlijk, op het moment dat wij dit opnemen, is het precies... 10 jaar geleden dat Koen Moulijn is overleden. En daar heeft vooral Feyenoord zelf, maar ook FRFC 1908... die heeft daar wel heel veel aandacht aan besteed... met een verschrikkelijk mooie spandoek Koen voor altijd de grootste. En dat is hij natuurlijk ook. En ja, heb ik daar ook wel het filmpje van gezien van Adrie Moulijn... die ik zelf, omdat ik natuurlijk ook niet zo heel oud ben... ik ken haar eigenlijk ondertussen meer als de weduwe van... dan de vrouw van. En ja, kijk, heel Rotterdam is natuurlijk haar man nog altijd wel dankbaar voor het feit dat... en hij houdt nog altijd van hem, zeg maar, voor alles wat hij voor Feyenoord betekend heeft in zijn carrière. Maar het lijkt mij vooral heel, heel tragisch dat de meeste van je gesprekken... die als iemand je weer aanklampt, zeg maar, dat het dan gaat over je 10 jaar overleden man... Tenminste, ja, ik snap dat ze blij is met de trots die er voor hem is. Maar ze zei zelf ook dat ze toch altijd wel blij is als de dag voorbij is. Dat vind ik dan wel weer heel triest. Ja.
Ik vond het wel heel, heel slim wat Feyenoord deed. Want ik heb ook een interview gezien van Koevermans, die ook hier stil bij stond. En die zei, ja, we hadden het graag... Ja, vier is niet het goede woord, maar stil bij willen staan. Hè, 10 jaar na dato. Maar die maakte dat heel slim, deden ze van, ja, zijn shirtnummer was natuurlijk 11. Hij zegt van, dan doen we het volgend jaar. Maar als hij 11 jaar gegaan is met zijn shirtnummer, waarbij supporters er wel bij kunnen zijn. Toen dacht ik, nou, dat is slim op geanticipeerd. Ik ben benieuwd wat ze gezegd hadden als hij shirtnummer 44 had gehad. Of ze dan nog 33 jaar hadden gewacht. Maar dit,
nee, dat is gewoon slim inderdaad.
Heel slim. Mooi. En het is, ja, wat ik zeg, zo'n icoon verdient ook... jaarlijks eigenlijk toch weer de aandacht. Wij hebben hem allemaal niet zien spelen. Ik heb natuurlijk de samenvattingen en de beelden wel gezien, maar... iedereen die wat ouder is en het heeft over Koen Moulijn, daar gaan ze ogen van stralen. Dus het is wel echt een speler die heel veel betekend heeft voor onze mooie club.
We hebben afgelopen zomer de eer gehad om met Eddy Treitel en met Joop van Dalen podcasts op te nemen. Als je die vraagt hoe goed Koen Moulijn was, dan houden ze niet op met praten.
Wereldkampioenen voor
afkappen,
wie
anders dan zit je er nog steeds.
Ja.
Het is echt... met zoveel respect en bewondering en ook voor de persoon Moulijn. Dat is heel mooi om te zien dat nog steeds... die heeft echt wat losgemaakt.
Hey, was dat hem, Sjoerd?
Ja, ik had misschien beter op een jolige manier kunnen eindigen, maar dit was het inderdaad.
Ja, nee, maar ik heb er nog wel een mooie, want ja, ik dacht, ik zag het alweer gebeuren. Ik zag Wesley... Ja, we moeten niet hardop gaan roddelen hier, maar die heeft al deze dingen die hij jou toegestuurd heeft, die allemaal pas vandaag op zitten zoeken. Die was de hele week is die er niet mee bezig geweest. Het zij hem vergeven. Maar vervolgens kregen wij in onze DM van Insta kregen we ook een heel mooi bericht die ik toch ook niet aan de luisteraars wilde onthouden. namelijk niet geen Insta, maar het was Facebook. Op Facebook gebeurde het namelijk dat Joke Krijermaat onder een berichtje, een video van onze nieuwe aankoop, hè, de beer, ja. El Oro, heeft Osso, Joke toch? Krijermaat, de vrouw van de inmiddels helaas overleden Beertje Krijermaat, hè, toch
Reinier, een, hè? Ja.
Die had ja. daarbij gezegd, wegwezen, er was maar één beer bij Feyenoord, hoor. Dus dat vind ik dan wel super mooi dat die vrouw ja. die haar overleden man toch gaat verdedigen. En eigenlijk nu deze aankoop al gigantisch afslacht. Omdat die bijnaam die hoort maar bij één Feyenoord. En dat ben ik wel een beetje eens.
Hij heeft een andere bijnaam nodig. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, want er is maar één beer bij Feyenoord. Onze beer is heel wat mans.
Dat, ja, in het begin op, van zijn carrière speelde hij in Chili, was hij uitgeleend. En toen noemden ze hem daar de gorilla. Nou, dat vind ik een... ook
ja, niet zomaar gorilla, iets, een manische gorilla of zo, toch?
Nee, echt, maar hij was vernoemd naar een tekenfilmpje. Magilla Gorilla, dat is blijkbaar een tekenfilmpje in Zuid-Amerika. En daar was hij naar vernoemd. En dat was, ik heb hem op zitten zoeken. En het zag er imponerend uit, die gorilla. Dus,
nou, laten we dan daarvoor gaan, want er is inderdaad natuurlijk maar één beer.
Ja, maar er is ook maar één gorilla in Rotterdam, hè?
Ja,
dat is Bukito. We moeten toch even het lijstje afgaan. Ik hoop dat we niet uiteindelijk bij het stokpaard... nee, wat is het bij het stok weer? Stokpaardje?
Stokstaartje.
Ja, stokstaartje, dat was het.
Maar dan heet je toch gewoon bij deze Bukito.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook wel.
Ja, nou, opgelost.
Ja.
Overigens, over Prato gesproken, hij heeft zin in zondag. Want ik zag hem op het vliegveld van Buenos Aires met een shirt van Mickey Mouse. Dus hij heeft zin in de eredivisie.
Nou, hier hartstikke goed, man.
De Mickey Mouse competitie. Ja, en waar dan beter te beginnen dan op kunstgras?
Ja, maar daar kan die. Daar kan die. Mm-hmm. Daar heeft hij ervaring op. Dus aan hem ligt het niet.
Nee. Gaat hij spelen, denk ik? Hij krijgt een basisplaats zondag.
Nee.
Nee, denk het ook niet.
Ik denk het wel.
Ik denk het niet. Ik denk dat advocaat begint met Jurgensen en dat hij halverwege of na een uurtje mag invallen.
Oh, ik denk echt, het zou mij echt niks verbazen als hij gewoon al zondag in de basis start.
Ja, het zou eigenlijk wel moeten, hè? Anders, als je hem niet als basisspeler haalt, wat dan? Maar ja. hij heeft nu nog apart moeten trainen omdat hij een paar keer negatief getest moet worden. Dus ik vraag me af of hij meteen al in de basis staat. Maar ik denk dat hij wel minuten gaat maken. Hoewel, ja, Sjoerd had het net in zijn Insta. Daar moeten we het misschien eerst even over hebben. Altijd over Senesi. En dat geldt voor Prato natuurlijk net zo. Als je kijkt op de website van de Rijksoverheid en van het RIVM, dan moet je gewoon 10 dagen in quarantaine als je uit Argentinië terugkomt.
Ja, en zeker als je ziet met wie Senesi allemaal op de foto is geweest. Die dacht, ik mis van mijn familie, maar niet weten dat zijn familie uit 724 mensen bestond. Die heeft ze allemaal, heeft hij op één foto vastgelegd.
Nou, hij had tot de meeste had hij wel 1,5 meter afstand.
Ja, met
alleen die stond wel schouder aan schouder allemaal.
Ik zag die foto en ik dacht, ja, potverdikkie. Sjoerd maakte net al een grap. Volgens mij is corona in Argentinië alleen nog maar een biertje. Je gaat het bijna denken, want het leek alsof daar de regels totaal niet bestaan en of daar geen afstand gehouden hoeft te worden.
Ja, ik vind het wel lastig om nou elke keer, want dat is de laatste tijd sowieso een beetje in de Insta-aspecta, maar om maar op basis van foto's te gaan bepalen wie zich allemaal wel of niet aan de regels houdt.
Dat is wel een beetje
en daar dan heel erg met een vingertje over te gaan zitten wijzen. Kijk, Feyenoord heeft volgens mij de langste ongeslagen reeks van Europa als het gaat om coronabesmettingen. Dus ik hoop dat Casper van Eijk snapt wat er is, wat er gebeurt en dat allemaal goed is afgestemd. Het ziet er niet goed uit op die foto's. Hij zou in quarantaine moeten.
Vindt Henk van Steen ook, hè?
Ja, nee, daarom beginnen we erover.
Ja, Feyenoord,
kijk, anders hadden
niet.
We het er niet over gehad.
Ik bedoel, van Eijk die zegt gewoon, ja, we testen hem en dat zijn de regels die we hier volgen. Ik kan me niet voorstellen, dat Feyenoord een speler zou laten gaan, zeg maar, binnen 10 dagen. Dat hij daarna 10 dagen in quarantaine zou moeten. Ik kan het me echt niet voorstellen.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Nee, ja, er is een uitzondering voor profvoetballers, maar die geldt volgens mij alleen voor wedstrijden in het buitenland, niet per se voor familiebezoek.
Ja.
Kijk, ze zeggen ze trainen nu apart. Ze worden inderdaad gewoon getest. Maar het is, kijk, als nou straks echt blijkt dat hij corona heeft of dat hij toch in quarantaine moet van de KNVB of van het RIVM of wat dan ook, dan heb je wel een enorm risico genomen met 1 en misschien wel 2 basisspelers. Dus dat zou zo amateuristisch zijn, dat zie ik zelfs Feyenoord niet doen, inderdaad.
Ja, want dan missen ze sowieso 2 wedstrijden, hè? Als je 10 dagen gaat tellen van 4 januari, dan missen ze zowel Sparta als die tweede wedstrijd tegen PEC thuis. Ja. En ja, dat zijn dan de kleinere wedstrijdjes met tussen aanhalingstekens.
Prato natuurlijk op Oudjaarsdag in Nederland aangekomen.
Dat is waar. Ja, je hebt gelijk.
En,
ja,
en ik weet niet wanneer Senesi is teruggekomen. Die laatste foto dateert geloof ik van 1 of 2 januari.
Ja.
Maar dat kunnen ook oude foto's zijn natuurlijk.
Nee. Maar ja, dan heb je natuurlijk... Afwachten. Maar kun je dan gelijk daarna spelen? Als jij 10 dagen in quarantaine hebt gezeten... dan kun je misschien op een loopband thuis lopen. Ben je dan wedstrijdfit? Ik denk dat je dat
ook geen idee hebt. Wel.
Maar zullen we er gewoon van uitgaan dat het allemaal wel goed zit?
Ja, denk het. Laat het hopen. Ja,
zonder tegenbericht, dan hoeven we daar ook niet te veel over te speculeren. Het is, we kunnen daar toch niks zinnigs over zeggen vanaf van de buitenkant natuurlijk.
Maar goed, dus terug naar de wedstrijd tegen Sparta. Jij zei Jurkensen in de spits. Sjoerd dacht het ook. De variant die we de laatste wedstrijd voor de winterstop hadden, die zien jullie niet gebeuren. En dan met Sinisterra op linksbuiten. En dan Lins in de spits.
Nou ja, Sinisterra op linksbuiten, dat klinkt al zo goed dat het mij niet eens meer uitmaakt wie er in de spits staat. Daar heb ik zoveel zin om dat hele wedstrijd te zien. Maar nee, ja, dan, ik denk niet dat je dat doet. Ik denk, waarom zou Advocaat opeens dan Lins in de spits gaan zetten als Jurgensen fit is? En je ook nog Magilla Gorilla erbij hebt. Ik probeer het erin te brengen.
Ja, heel lekker. Nee, we houden die erin. Oké, dus ja, nou ja.
Ja, je zou inderdaad, je kunt ook moeilijk Linssen passeren na een hat-trick tegen Heerenveen. Het is, om nou te zeggen dat het een luxe probleem is, want we hebben natuurlijk van zowel Jurgensen als Linssen eigenlijk al besloten dat ze gewoon normaal gesproken tekort komen voor dit Feyenoord. Maar er zijn wat opties.
Hey, en dan nog een andere naam die ik wil noemen. We hebben het al vaak genoeg over gehad, maar nu wordt hij wel heel erg relevant. Eén, omdat de transferperiode open is. Anderzijds, omdat we aanstaand weekend tegen hem spelen. Wouter Burger komt daar niet echt aan te pas bij Sparta. Wat moet Feyenoord ermee doen? Want ik hoorde ook alweer geluiden dat Feyenoord toch van plan was om hem weer terug te gaan halen. En dan waarschijnlijk net voor Sparta uit. Dat zou natuurlijk ook weer heel flauw zijn. Moeten we hem terughalen of zeggen we probeer nog even dat halfjaartje in ieder geval hoge ogen te gooien bij Sparta?
Nee joh, laat hem lekker daar.
Ik zeker daar laten. Ja.
Jawel hè?
Ja, gewoon. Ja,
je hebt met Weerman heb je een prima alternatief. Toornstra kan op 6 spelen. Ik denk dat Burger nog wel kon bovendrijven in die tweede seizoenshelft. Dat sluit ik helemaal niet uit.
Ik hoop het. Misschien moet Sparta gewoon die Haroui verkopen. Dat zou ook al helpen. Dan is er weer een plekje vrij op het middenveld. Dan komt Wouter Burger er vast wel in.
Nou ja, we spelen er zondag tegen, dus we kunnen het er gewoon even helpen.
Precies.
Je wil Haroui gewoon de tribune inschoppen.
Dat zijn jouw woorden, niet de mijne.
Oké. Okay. Ja. Nee, ja. Ja, okay. Is ook een interessante tactiek. Kunnen we ook hanteren. Ja. Nou goed, laten we maar gaan voorspellen, jongens. Wat verwacht je ervan? Sparta uit. Op kunstgras, een van de weinige ploegen nog in de Eredivisie. Sjoerd, wat denk je?
Qua uitslag?
Ja.
Een solide 1-2, denk ik. Nee, helemaal niet solide. Echt een rot wedstrijd, denk ik. Ja.
Zijn er nog mensen die je eruit wil lichten, die een belangrijke rol gaan vertolken?
Eens even kijken. Nou ja, ik hoop natuurlijk echt wel op Sinisterra die de winnende maakt. Ja, daar gaan we voor.
Oké. Ja. Frenkie?
Ja, eerste wedstrijd na de winterstop. Koud, uit, op kunstgras, tegen een laagvlieger. Het zijn van die...
Staan 9, hè?
Gaan ja, maar een traditionele laagvlieger.
Ze zouden een laagvlieger moeten zijn.
Tegen een Feyenoord huurling. Het zijn van die ingrediënten voor een dramatische middag. Maar dat wordt het niet. Het wordt inderdaad gewoon een solide 0-2. En Prato, die laat meteen van zich horen. Ik weet niet of het met een goal gaat zijn, maar die kegelt er wel een paar omver. Pakt in ieder geval geel.
Ik wil even zeggen dat als reguliere luisteraar dit een van mijn favoriete dingen is van de hele podcast. Freek die zeg maar 40 minuten aan het zeiken, mopperen en klagen is en daarna zegt, ja, we winnen wel hoor. Dat vind ik zo mooi. Ik luister het geweldig.
Lekker. Ja,
stop goed, daar nooit mee.
Nee. Ik wil gewoon altijd beter.
Ja, dat is het. Ja, tuurlijk.
Het is uit niets dan liefde dat gemopper.
Ja.
Zeker. Nou ja, wat ik ga doen is meestal ook wel voorspelbaar, want ik voorspel vrijwel altijd een overwinning. Dus ja, ik denk ook wel dat wij gaan winnen. Ik denk wel dat het een moeizame wedstrijd gaat worden. Ik denk dat wij met, ik wou ook 1-2 zeggen, maar goed, die heb jij net genoemd, Sjoerd. Dus dan ga ik voor een 2-3 overwinning. Een moeizame overwinning, maar uiteindelijk in het laatste kwartier maken wij 2 doelpunten, waardoor we van een achterstand terugkomen en uiteindelijk die wedstrijd met 3 punten.
Nou, dan gunnen we toch in ieder geval dat die 2 Sparta-goals door Wouter Burger worden gemaakt, toch?
Zekers. Trouwens, even een quizvraagje. Eerder dit seizoen hebben we ook al tegen Sparta gespeeld. Wat werd het?
1-1.
0-0.
Oh, is dat
0-0? Nee, niet 0-0.
Was het 1-1?
1-1 dan.
Het was 1-1. Ja. Met doelpunten maken aan Feyenoord kant.
Narsing.
Nee, Ricciano Haps.
Oh ja, Haps.
Die hem toen met zijn rechterbeentje... Toen speelde die keeper nog die ze van Ajax hebben gehaald... die geen bal pakte. Tegenwoordig staat een keeper die wel ballen pakt.
Ja.
Dus dat voordeel is helaas weg. Nou ja, ik dus 3-2, of dat 2-3 zeg ik.
Ja. Goed, dan hebben we nog één ding over.
Ja, ja. Dan neem ik de taak van Rob over. Ik heb hier, het was een drukke week bij ons op Patreon. We hebben 5 nieuwe leden. Te weten, Danny Boomsma, Martijn Hoofdman, Mats Struik, Mark Immerzeel en Rick De Leeuw den Bouter.
Welkom. En Pierre, wat hebben zij gewonnen?
Ja, dat kan Sjoerd het best beantwoorden.
Oh, wat ja, Sjoerd, ze gewonnen, ja, zij hebben
met,
zeker
met Pierre, waar ik Pierre zei, bedoel ik Sjoerd.
Ah, precies. Ja, dat lijkt ook zo op elkaar. Nee, naast zeg maar jullie eeuwige dank hebben zij ook toegang tot de Discord hebben zij gekregen. En in de Discord is het nodige te beleven. Met z'n allen over Feyenoord praten. Wat zeker in huidige tijden toch nog wel een lekkere afleiding is van Netflix, zou ik zeggen. Verder de extra analyses hier en daar die echt heel erg diepgaand zijn en daardoor steeds interessanter worden. Er zijn er nog extra podcasts zelfs. De Los Patronus, waar echt wel wekelijks 2 minuten puur goud in zitten als ik een vraagje heb gestuurd. Ja. En de tegenstander natuurlijk. Hè? En dat wordt, hoe jullie dat voor elkaar krijgen, de tegenstander, dat snap ik echt niet. Gewoon, jullie hebben soms gewoon de coach van de tegenstander, letterlijk, die eventjes het hele plan eruit gooit. En vervolgens win je 3-0. Ja. Ik heb het over Hans de Koning tegen.
Hans de Koning van VVV. Ja. Ja, dus we proberen ook heel erg Erik ten Hag te pakken te krijgen. Maar dat lukt ons nog niet, helaas.
Nou ja, elke keer als ik hem bel, dan neemt er iemand op alsof hij me voor de gek houdt. Die begint alleen maar heel gek in de telefoon te hijgen met een soort onverstaanbaar gebrabbel.
Ja,
dat voel ik me ook niet serieus genomen.
Ah. Ja, nee. Goed, nee, nu doen we het alweer zelf dat we alweer naar uit gaan kijken naar Ajax. Laten we eerst Sparta maar eens even de focus op gaan zijn. Ja, volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Ik weet niet of jullie nog dingen willen bespreken.
Nou ja, ik wil Sjoerd bedanken. Want wij zaten met wat personele problemen, zo eerlijk moeten we zijn.
Ja.
Wesley, Rob en onze stagiair Robin, die waren niet beschikbaar. Dus Sjoerd helemaal vanuit Zweden. Je zit natuurlijk wel gewoon thuis, maar toch. Mm. Dankjewel dat je wilde aanschuiven.
Ja, heel graag.
Hopelijk heb je de patrons goed vertegenwoordigd. En ben je een mooie ambassadeur naar buiten toe. Zodat mensen kunnen zien wat er kan gebeuren als je aansluit bij de patrones.
Precies. Nou ja, ik vond het vooral geweldig dat ik mee mocht doen. Hartstikke bedankt daarvoor. Dus,
mooi.
Ja. Hopelijk, wat mij betreft, hopelijk tot de volgende keer dan.
Ja, bel ons niet, wij bellen jou.
Tot volgende week, mensen.
Hey.